Aan het begin van deze dienst belijden wij en spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft aan dat wat hij gemaakt heeft. Namens hem voor u, voor jou, genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen gaan zingen? Psalm 65, vers 1 en 3. Het is een lied dat ergens iets uitspreekt over het verlangen waarmee je misschien wel vanmorgen hier gekomen bent om iets van God te horen, iets van God op te merken. Juist in ook deze tijd waarin we toch de komst van de Heer Jezus in deze wereld mogen gedenken en ook mogen uitzien naar zijn wederkomst. Na de lezing van de wet en de samenvatting daarvan gaan we samen zingen uit Psalm 78. En Psalm 78 die gaat over het doorgeven van nieuws, van generatie op generatie. En aan Israël wordt dan het gebod gegeven, of de opdracht gegeven, dat het nieuws dat doorgegeven moet worden, dat zijn de geboden van de Heere. Zondags lezen we ze, in de kerk hoor je ze, en dat kan zo'n moment worden van sleur. Dat je denkt van, ah, we gaan de wet weer lezen. En misschien mede dominee al een paar zinnen vooruit wanneer het je voorleest. Of misschien hoor je de woorden zelfs al niet meer. Omdat ze zo vaak gehoord en gelezen zijn. Maar de opdracht erbij is van, neem ze ter oren, bewaar ze in je hart. Maar geef ze ook door van generatie op generatie. Want bedenk eens hoe bijzonder het is dat God, de grote, de heilige God, ons zijn wil bekend maakt. God geeft ons een routekaart om gelukkig, om zalig te leven. Ik hoop dat u vanmorgen zo naar de wet luistert en ook luistert hoe kan ik deze geboden nu doorgeven en voorleven aan de generaties na mij. Psalm 78, 1 en 2 uit weerklank naar de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En als dan aan de Heer Jezus later gevraagd wordt van, wat is nu het belangrijkste gebod, het grootste gebod? Dan antwoordt Jezus, u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan die twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Heere, trouwe God, u die de schepper bent, de maker van alles wat er is, van deze wereld, van alles wat er op aarde leeft, alles wat er leeft in de zeeën, u die ook de schepper bent van ons, u de gever van het leven. Tot u komen wij. En we komen tot u in deze periode van Advent als een gemeente die ook onderweg is naar het gedenken van de komst van uw Zoon, de Heer Jezus, in deze wereld. Heer, dat is toch een machtig wonder. Dat u afdaalde, dat u die rijk was. Ja, u Heer Jezus, dat u arm wilde worden. Arm om ons rijk te maken. Door ons opnieuw aan God te verbinden. Heer, laat het zo mogen zijn dat we vanmorgen in deze dienst ook iets meer van dat grote wonder mogen gaan begrijpen. En dat het tegelijkertijd ook een verlangen opwekt in ons binnenste om uit te zien naar die tweede komst van de Heer Jezus. Naar zijn wederkomst. Dat moment waarop alles weer goed zal zijn. Waar verdriet, waar pijn, waar rouw niet meer zal zijn. Nee, Heer, u zult daar zelf de tranen van de ogen afwissen. In dat rijk van vrede dat komt als uw Zoon weerkomt. Heer, en daar kunnen we naar verlangen als we zo in de afgelopen weken het nieuws gevolgd hebben. Heer, dan is er weer zoveel geweld geweest. Aanslagen. Honger. Heer, dan komen wij tot u, zo op deze zondagmorgen in een, tot u te midden van een wereld die in brand lijkt te staan. Wij mogen hierin rust en vrede zijn. En aan de ene kant maakt ons dat dankbaar, maar aan de andere kant doet ons dat ook bidden. Heere, kom en maak alles recht. Maak alles goed. Ontferm u over deze wereld die het zelf niet meer kan bolwerken. Heere, als we zo samen zijn in alle vrijheid, alle veiligheid, dan denken we ook aan hen die dat niet kunnen. Aan onze broeders en zusters ver weg en vanmorgen dan speciaal in Nigeria en ook in Mali. Heere, wees bij hen. Geef toch dat ze, wanneer ze vandaag zullen samenkomen, dat het ongestoord mag zijn. Dat ze samen u groot mogen maken. Geef ze volharding om vol te houden in moeilijke omstandigheden. En Heere, zegen toch hen die hen vervloeken. Heere, keer toch hun harten om en bewerk ze zo dat ze in plaats van vervolger, volger van u worden. Dat kunt u, Heere, dat heeft u laten zien bij Paulus. En dat kan u opnieuw. Heere, breng toch een keer in die situaties van vervolging. Geef toch vrijheid om het geloof te kunnen belijden en te kunnen uitleven. Zodat geloof ook van generatie op generatie mag doorgaan. Heer, als we zo vanmorgen bij elkaar zijn in de beschutting van deze kerk, dan danken we u als gemeente. Dan danken we u dat we afgelopen week een nieuw lid uit uw hand mochten ontvangen. Heer, geboren worden. Heer, u heeft alles goed gemaakt. En we bidden uw zegen over zijn leven. Heer, wilt u bij hem zijn en beschermen, juist ook nu hij in die eerste weken, nu hij nog zo klein is, zo afhankelijk is. Geef zijn ouders toch ook alles wat nodig is om de goede zorg te geven. Heere, laat zo mogen zijn dat ze ook mogen genieten van het wonder uit uw hand ontvangen. En help ze om bij het opvoeden u, de Heer Jezus, voor te leven, ook al verder. Zodat uw wil mag doorgegeven worden van geslacht op geslacht. Heer, afgelopen week waren er meerdere blijde gebeurtenissen. Er mochten verjaardagen gevierd worden. Heren, dank u er wel voor. Dank u wel dat u ze gespaard en bewaard heeft. Heren, ze mogen een hoge leeftijd bereiken. En laat het zo mogen zijn dat ze op die hoge leeftijd een voorbeeld mogen zijn in het dienen, het volgen van u de Heren. Laat het zo mogen zijn dat u het middelpunt van hun leven, hun levens bent. Wij bidden u met de bruiloft van aanstaande vrijdag. Wilt u ze nabij zijn in het toeleven naar die dag, naar dat moment waarop ze tegenover elkaar en tegenover u hun jawoord geven? Heren, maak het een gezegende dienst. En laat het zo mogen zijn dat we als gemeente ook die rol van getuigen zijn ook serieus nemen. Dat we laten zien dat we om ze heen staan door onze aanwezigheid in de dienst aanstaande vrijdag. We bidden u voor de gelden die we straks mogen inzamelen. We mogen geld geven aan de collecte. Heren, voor de Emeritikas en voor de ICF. Wil nu bidden of u het zo wil maken dat het geld dat vanmorgen wordt ingezameld, dat het op de goede plaats terecht mag komen. Dat het mag worden ingezet voor de verbreiding van uw woord. Op heel verschillende manieren. Maar heren, dat het zo mag zijn dat uw evangelie daardoor ongestoord en ongehinderd in deze wereld verkondigd mag worden. Op vele manieren en tot heel veel mensen uit heel veel verschillende landen. Heren, zegen onze gaven. En laat het zo mogen zijn dat er goed werk mee gedaan wordt. Tot eer, tot opbouw van u. Heren, wilt u vanmorgen bij ons zijn als we de schriften openen? Wanneer we samen met andere culturen willen kijken naar Matthäus 1. Heren, wilt u ons een leerzame dienst geven, die ons meer verbindt aan u en meer verbindt aan elkaar. Wees ons nabij. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen wil ik u voorlezen uit Matthäus 1 en dan Matthäus 1 vers 1 tot en met 17. En wanneer we dat gelezen hebben, is er gelegenheid voor u om uw gaven te geven aan de collecte. En die waren voor de eerste is voor de kerk, de tweede voor de Emeritkas en de derde voor de ICF. En na de collecte zingen we dan de lofzang van Maria, de versen 3 en 7. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar, Peres verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nathesson. Nathesson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. En Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. En David, de koning, verwekte Salomo bij haar, die de vrouw van Uria was. Salomo verwekte Rehabiam. En Rehabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asa. En Asa verwekte Jozefat. Jozefat verwekte Joram. Joram verwekte Uzia. Uzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Achas. Achas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amon. Amon verwekte Josia. Josia verwekte Jechonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. En na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abihud. Abihud verwekte Eliakim. Eliakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok. Zadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 98 en dan de versen 1 en 2. Het is een psalm die zingt over de trouw van God de generaties, de eeuwen door. De trouw die uitloopt op het verkondigen van het heil aan het hele heidendom. Het is een psalm die juicht, die zingt voor de Here om wat Hij in Christus, tenminste zo mogen wij dat zeggen als nieuwtestamentisch gelovigen in Christus heeft gedaan. Dus Psalm 98, 1 en 2 als amenlied. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, binnen missionair Nederland is er één woord heel populair, dat is het woord contextualisatie. Als u er heel veel van wil weten, dan moet u maar eens vragen aan dominee Bonhoff, die in de ICF werkt. Die is afgestudeerd op dat begrip contextualisatie. Maar wat is dat nu voor een term? Nou, eigenlijk wordt ermee bedoeld dat wanneer je een boodschap aan iemand overbrengt, dat het uitmaakt wat de situatie is van degene die het hoort, hoe die boodschap bij hem of haar binnenkomt. Dus je vertelt iets aan een ander en die ander die heeft zijn eigen situatie en die situatie maakt dat jouw woorden, ja, die kunnen of wel begrepen worden of anders begrepen worden of misschien wel niet begrepen worden. Misschien herkent u het zelf ook wel een beetje in uw leven. Ik kom zelf bijvoorbeeld van Urk. Ik ben geboren en getogen Urker. En ik trouwde met een meisje dat niet van Urk kwam. Nou, dan voeg je eigenlijk twee culturen bij elkaar. Want Urkers, die geloven tenminste dat ze een eigen cultuurtje zijn. Ze hebben een eigen taaltje, eigen gebruiken, eigen gewoontes. Nou, toen we met elkaar trouwden, toen gaf de nare tijd best wel leuke situaties. Gewoon van die situaties waarin contextualisatie een rol speelt. Een voorbeeldje bijvoorbeeld, wanneer we een verjaardag vierden of op een verjaardag kwamen, dan was ik als Urker gewend, wat doe je? Je geeft degene die jarig is, die geeft je een hand. En de rest die groet je misschien even van, dag, ik ben er ook. Maar meer handjes dan die ene, die geef je niet. Wanneer je visite thuis krijgt, en je komt op Urk bij iemand op de koffie, dan is het heel normaal dat er gevraagd wordt aan je, moet je ook wat drinken? Het is een hele normale vraag voor een Urker. Je zit aan tafel, of je zit samen in de woonkamer, moet je ook wat drinken? En ik moest echt afleren, omdat dus buiten Urk niet, we gingen buiten Urk wonen, we kregen vaak niet Urkers over de vloer, om dan niet op die manier te vragen of ze ook koffie wilden drinken. Het was voor mij een vraag die heel normaal was, hadden een stel Urkers gezeten, die hadden gewoon gezegd, nou doe me koffie, doe me thee of doe me fris. Maar voor niet-Urkers klinkt het blijkbaar heel onbeleefd wanneer je zegt van, moet je ook wat drinken? En schijnt het netter te zijn wanneer je vraagt van, wilt u ook wat drinken? Nou, zeg maar, woorden kunnen dus in verschillende situaties verschillend binnenkomen. Dat geldt niet alleen maar voor mensenwoorden, die wij als mens van mens tot mens spreken, maar dat geldt ook voor Gods woord. Als wij Gods woord openen en lezen in een dienst als vanmorgen, dan komen die woorden binnen in onze situatie, in Utrecht, in onze tijd, in 2018. Nee, het evangelie verandert daardoor niet. De inhoud blijft in die zin hetzelfde. En helemaal wanneer je Matthäus 1 leest, dat machtige wonder, dat de Heer Jezus vanuit de hemel naar de aarde kwam, dat hij kind werd, dat hij zo'n babytje werd, geboren, gewoond, geleefd op aarde. Die boodschap verandert niet, maar alle culturen luisteren wel weer op een verschillende manier naar die geschiedenis. Dat is even goed om in het achterhoofd te houden wanneer we vanmorgen nadenken over Matthäus 1. Want vanmorgen wil ik namelijk bij die namenlijst stilstaan. Waar Matthäus dan zijn evangelie mee begint. Nou, ik weet niet hoe het bij u is, maar vaak wanneer je zo'n namenlijst tegenkomt aan tafel wanneer je thuis gaat lezen. Bij ons vroeger, in het Oude Testament staat er ook wel van die lijsten, dat waren de hoofdstukken die we maar oversloegen. En dat we dachten van ja, al die namen, wat moet je daar nu mee? En misschien dacht u er vanmorgen ook wel, toen ik de voorlas, van ja, mooi, maar wat moet je daar nu mee? En in onze tijd, dan komt zo'n namenlijst al snel over als, ja, gewoon lang, saai, wat stoffig. Tenzij je natuurlijk in de kerk zit vanmorgen en van stamboomonderzoek houdt. Die heb je ook, hè? Die mensen die het mooi vinden om bij zichzelf te beginnen en dan weer terug te gaan in de geschiedenis om te kijken van hoe is nu mijn familieboom opgebouwd. Die mensen die kunnen er wel van genieten, van die namenlijsten. Maar ja, dan kun je nog zeggen, dan gaat het nog over jezelf. Maar wat moet je nu met zo'n namenlijst, vol met namen, waar je misschien de helft niet eens van kent, wat zegt dat ons nu? Wat is daarvan nu het evangelie, de goede boodschap? Nou, vanmorgen wil ik daar iets over zeggen aan de hand van twee voorbeelden van hoe andere culturen met die lijst omgaan. Om op die manier ook samen met andere heiligen, met andere broeders en zusters uit heel andere culturen, om van hen te leren. Om te kijken van, hoe gaan zij nu om met zo'n namenlijst? Nou, de eerste, dat is een situatie van een stam die leeft in West-Afrika, in Togo. Daar heb je de Kabidje-stam. Dat mag je meteen weer vergeten. Maar halverwege de vorige eeuw kwam er een zendeling bij deze stam. En ze hadden nog nooit van het evangelie gehoord. En die zendeling die kwam daar en die vertelde over de Heer Jezus. En door Gods geest kwamen mensen tot geloof. Er ontstond een gemeente, een gemeenschap. Alleen ze waren erg afhankelijk van die zendeling, want de Bijbel in hun eigen taal, die hadden ze niet. Dus wat heeft die zendeling gedaan? Die heeft in samenwerking met andere organisaties een vertaalproject opgestart. En de Bijbel, het Nieuwe Testament, werd vertaald. En in 1996 was het zover. Het Nieuwe Testament was vertaald. En zoals het gaat in die cultuur, er zijn mensen die nog echt blij zijn met de Bijbel. Als ik op catechisatie vraag bij ons in de gemeente van wie heeft er een Bijbel? Nou, dan gaat misschien van de 10 die in de groep zitten, gaan de 3 vingers de lucht in. Die een eigen Bijbel hebben. En als je dan vraagt, en wie leest er dan ook uit? Nou, dat aantal wordt minder. Die mensen zijn nog blij met de Bijbel. Omdat ze geloven Gods woord, God spreekt met ons via zijn woord, met de Bijbel. En ze waren er ook dolblij dat er een Bijbel was in de eigen taal, die ze konden lezen. En wat deden ze? Ze maakten een groot feest. Alles werd uit de kast getrokken. En die Bijbel die werd feestelijk ontvangen. En ja, dan moet er natuurlijk gelezen worden, voorgelezen worden uit de Bijbel. En kun je natuurlijk wel raden wat er gelezen werd. Matthäus 1. Je hebt net een heel nieuw testament gehad. Gods woord. En je laat mensen voor het eerst Gods woord in de eigen taal horen. Gelezen vanuit hun eigen Bijbel. En wat ga je lezen? Genesis 1. De mensen vonden het fantastisch. Niet alleen maar omdat de eigen taal was die ze hoorden, maar ook vanwege de inhoud. En diegene die het voorlas, die deed ook vol enthousiasme. Ja, waarom? Nou, omdat zij zeiden van, zo'n namenlijst, dat zegt heel veel. Wanneer wij verhalen vertellen aan elkaar in onze stammen, dan betrekken we er altijd de namen van de generaties voor ons bij. Want op die manier wordt duidelijk wat we vertellen is echt waar. Het heeft zijn wortels in de geschiedenis. Het gaat een tijdje terug in de tijd. Voor hen geeft die namenlijst van Jezus aan dat Jezus' geschiedenis echt waar is. Want generatie op generatie is die geschiedenis al doorverteld en uiteindelijk ook bij hen gekomen. En daarbij zeiden ze nog, Er staan zoveel namen in. Het moet wel een groot en machtig persoon geweest zijn. Want des te meer je namen je kon vertellen van jouw voorgeslacht, des te belangrijker, des te groter jij als persoon moest zijn geweest. Voor hen liet die namenlijst iets zien van de macht en majesteit van de Heer Jezus. Ze zeiden van al die geslachten die er dus genoemd worden, die hebben uitgezien naar de komst van die ene persoon. Naar die komst van Jezus. En ze hebben vooruitgezien. Zo bouwt Matthäus dat hoofdstuk ook op. Matthäus die kijkt niet terug zoals je dat doet bij een stamboomonderzoek. Dan begin je vaak bij jezelf en dan ga je terug de tijd in om na te gaan van hoe zit het en hoe is mijn boom opgebouwd. En dan probeer je zo diep mogelijk terug te gaan. Maar Matthäus die werkt de andere kant op. Matthäus die begint niet bij Jezus en zegt hij van Jezus dat was de zoon van Jozef, Jozef was de zoon van, nee. Hij gaat vooruit. Matthäus die begint bij Abraham en dan via David komt hij uiteindelijk bij Jezus. Op die manier laat Matthäus eigenlijk heel simpel zien van alles moet wel uitlopen op de Heer Jezus in onze geschiedenis. Vanaf het begin van de wereld is alles al gericht op zijn komst. Want in Jezus begint God opnieuw met onze wereld. Hij begint in Jezus onze wereld als het ware opnieuw te maken of te scheppen. Matthäus die verwijst er ook naar met die eerste woorden van dat hoofdstuk. De eerste woorden hier staan ze als het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Maar als je het letterlijk vertaalt, dan staat er de Genesis, de wording van Jezus Christus. De Genesis. Dat weten de jongeren en de kinderen in de gemeente ook wel. Genesis, dat is het eerste Bijbelboek. Dat helemaal aan het begin staat. En doordat Matthäus zo zijn evangelie beschrijven begint, met als eerste dat woordje Genesis, is het als het ware alsof Matthäus even teruggaat naar het begin van de Bijbel. En het doet hij niet één keer het woord Genesis gebruiken, maar het hele hoofdstuk overal waar je leest verwekte, staat elke keer het woordje Genesis. Genesis, dat kun je inderdaad vertalen als verwekken. Je kan het ook vertalen als worden. Zeg maar, bij Genesis zeggen wij de wording, het verwekken, de geboorte van de wereld. Dat zegt eigenlijk Genesis. Tenminste in het begin, in het Bijbelboek. En wat Matthäus dan gaat doen, is met dat woordje Genesis heel precies beschrijven hoe in het verleden de ene naar de andere voorvader is geworden, is ontstaan. Wanneer je Matthäus woordspeling wat letterlijk probeert te vertalen, dan staat er van Abraham deed Isaac worden. En Isaac deed Jacob worden. En Jacob deed Juda en zijn broers worden. Matthäus 1. Het is het boek van de wording van Jezus. Wanneer je kijkt in de Bijbel, waar die uitdrukking, de wording, zeg maar het boek van de wording, wat vaker voorkomt, dan komt die nog twee keer eerder voor. Tenminste, we gaan ervan uit dat Matthäus de Griekse vertaling heeft gebruikt van het Oude Testament. En als je dat volgt, dan heeft hij twee stukjes kunnen vinden waarin diezelfde zin gebruikt werd. Ze komen allebei in Genesis. De eerste is dan Genesis 2, vers 4. Waar ook staat het boek van de wording. Je leest daar in Genesis 2, vers 4. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Letterlijk lees je daar dus opnieuw. Dit is het boek van de wording van de hemel en de aarde. Zo werden zij geschapen. En wat er dan volgt in de Bijbel, is eigenlijk een tweede verslag van de schepping. Van Genesis 2 vers 4 tot wat verder in hoofdstuk 3, een tweede verslag van de schepping. Van hemel en aarde en de wording van de mens. Het is een verslag dat uitloopt op de val van de mens. Op de zondeval. Aan de ene kant dan begint Genesis natuurlijk met de beschrijving dat de aarde goed was, dat de aarde zeer goed was. Maar dat door de invloed van de mens, door het kiezen van de mens, de zonde daar een plaats kreeg in Gods goede schepping. En dat door die keus van de mens als het ware die twee werelden uit elkaar werden getrokken. God en wereld. Twee sporen. Dat is wat de eerste keer verteld wordt wanneer dat boek van de wording wordt gebruikt. Alleen het is geen hopeloze boodschap die de schrijver van Genesis dan vertelt. Want Genesis die begint dan al in het begin van de Bijbel met het opwekken van een verwachting. Die begint al met Advent in Genesis. Misschien kent u hem wel en heeft u hem wel moeten leren. Die Bijbeltekst uit Genesis 3 vers 15. Die moeder van al de beloften. Die moederbelofte. Die tekst die dan na de val wordt uitgesproken. En er wordt er gezegd tegen de vrouw. Van ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw nageslacht, tussen haar nageslacht. Dat zal u, dat is de slang, dan de kop vermorzelen. En u, de slang, zal het de hiel vermorzelen. Het is een belofte waarin God zelf belooft dat hij die val van de mens recht zal zetten. God zet een weg uit. Vanaf het begin. Via kribbe, via kruis. Een weg die uitloopt op de overwinning van de zonde en de dood. Die op dat moment de wereld juist zijn binnengekomen. God zet een weg uit die uitloopt op het teniet doen van zonde en dood. Dat is evangelie. Dat is goed nieuws. Dat is ook waar we naartoe leven wanneer we naar het kerstfeest toe gaan. Daarom kwam Jezus in deze wereld als kindje, als mens. Om uiteindelijk de zonde en de dood aan het kruis te nagelen. Om de overwinning te behalen. En als kerk denk ik dat we soms wel eens vergeten zijn dat het echt goed nieuws is. Voor de wereld buiten de kerk is dood heel normaal geworden. Op allerlei manieren merk je dat de wereld dood probeert te zien als een stukje van het leven. We proberen het binnen te halen. We proberen de controle erover te krijgen. Door zelf te willen kiezen wanneer we ons leven willen beëindigen. Maar ook door wanneer het afscheid er dan is. Om het op zo'n manier te doen dat we er goed op terug kunnen kijken. Dat we toch een mooi afscheid hebben gehad. En het is fijn wanneer je zo'n moment mag hebben waarop je vol dankbaarheid kan terugkijken. Maar tegelijkertijd mogen we als christen toch juist zeggen. Maar dat stopt er niet. Dood heeft niet het laatste woord. Dood hoort niet bij het leven. Sterven, dat moeten we. Maar als gevolg van de zonde. En wat Jezus juist laat zien is dat wie in hem gelooft, niet meer zal sterven. Die zal leven, eeuwig leven. In Christus maakt God die moeder van al die beloften waar. Wat Jezus ten diepste laat zien is, dood heeft voor hen die in hem geloven, nooit het laatste woord. Ze zeggen wel, het is geen punt, het is een kommaatje. Want na de dood begint het juist. Ik zei, komt twee keer voor, die uitdrukking boek van de wording. De tweede keer, die vind je iets verder, Genesis 5, vers 1. En dat is dan de eerste namenlijst die je in de Bijbel tegenkomt. Dan lees je, dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Om je even weten, Adam kun je ook als mens vertalen. Dus eigenlijk staat er, dit is het boek van de wording van de mens. En wat er dan volgt, is een geschiedenis van de mensheid, een namenlijst vanaf Adam tot Noach. En eigenlijk wanneer je in de Bijbel die situatie bekijkt van Adam tot Noach, dan wordt eigenlijk in een paar hoofdstukken het leven van de hele mensheid neergezet. Het laat opnieuw zien hoe God, hoe de mens zich losmaakt van God. En hoe de mens dan uiteindelijk steeds weer erop uit is om te zoeken naar eigen genot, naar eigen geluk. Het geeft een beeld van een mens en een mensheid die volledig opgaat in zichzelf. Een beetje die houding van zeg maar het echte geluk, wat moet je dus zoeken? Nu, dat moet je bij jezelf zoeken. Wil je wat voor leven maken, dan moet je bij jezelf zijn. Dan moet je zelf eruit halen wat erin zit. Van Adam tot Noach. Die lijn laat zien hoe het leven van mensen is. Van alle tijden. Ook in onze tijd. De Heer Jezus zegt het tenslotte zelf. Hè, van in onze tijd, of in de laatste dagen, zal het weer zijn zoals in die tijd van Noach. Mensen die zullen weer vooral aan zichzelf denken. Anderen neerdrukken, zichzelf verheffen. Misschien ken je het ook wel bij jezelf. Dat er zo'n neiging in je leven is. Dat je vaak ook gericht bent op jezelf en dan ten koste van de ander. Zul gerust dagen zijn dat beter gaat. Dat je juist heel veel oog hebt voor de ander. Maar vaak op die beslissende momenten waar het er echt op aankomt, dan merk je toch ook vaak dat ook wij mensen, ook christenen, mens zijn van vlees en bloed, die toch vaak voor zichzelf kiezen in plaats van voor de ander. Wat die namenlijst vertelt in Genesis, is dat God bij Noach die cirkel doorbreekt. God stuurt de zondvloed en maakt een nieuw begin in Noach. Eigenlijk wil God dat in alle levens doen. Een nieuw begin maken. Hij wil die cirkel doorbreken waarin je vooral aan jezelf denkt en wil je omkeren, wil je richten op hem. De blik van jezelf afhalen. En je blik sturen in de richting van de Heer Jezus. Dat is wat God doet, telkens weer. Genesis beschrijft een lijn van Adam tot Noach. En na Noach komt Abraham. En dat is de lijn die Matthäus oppakt. En vanuit die lijn dan die Matthäus oppakt en door bij Abraham te beginnen, laat hij eigenlijk zien van ik sta in diezelfde lijn. En ik wil hetzelfde duidelijk maken als daar in Genesis ook al duidelijk gemaakt wordt. God maakt een nieuw begin. Niet een tijdelijk nieuw begin. Dat was bij Noach zo. Bij Noach werd een nieuw begin gemaakt, maar de mens die ging eigenlijk weer diezelfde route. Maar Matthäus zegt van nee, in Jezus komt er nu een volmaakt nieuw begin. Matthäus die legt dat uit in vers 17 van hoofdstuk 1. Hij zegt er namelijk in vers 17 dat als je goed telt, dat er een aantal geslachten zijn, 3 keer 14 geslachten. Hij zegt, ik heb die namenlijst opgebouwd rondom 3 keer 14 families. En die familielijnen, die geslachten, die zijn nu afgesloten. En met en in Jezus begint er dan een nieuwe generatie. Een nieuwe familie. En wat voor familie? Nou, Jezus die staat aan het hoofd van een familie van goddelijke zonen en dochters. Dat is het tweede voorbeeld wat ik vanmorgen zou willen zeggen van hoe andere culturen dat lezen, dat gedeelte, die namenlijst. Er komt dan naar voren, want ik had pas geleden, of het is al een tijdje geleden weer, maar was in ieder geval een gesprek met een lid van de ICF Utrecht. En de vraagt dominee Bonhof af en toe wel eens, wanneer iemand in zo'n proces zit bij de IND, dan is vaak een second opinion nodig om het getuigenis van zo'n persoon aan te horen. en ook wat onderzoek te doen naar de bijbelkennis van zo iemand. Nou, dat mocht ik doen. En het was bij een Iranese man. En het gaat me even om die bijbelkennis. Want een van de vragen die ik dan gewoon ben om te stellen, mag die gesprekjes vaker hebben. En is dat mooi, en jullie hebben daar een geweldige kans, zoals Matthäus gemeente ook, om juist die mensen ook op te zoeken. Een schat aan informatie brengen ze mee. En ook een heel andere manier van kijken naar Gods woord. Ik vroeg aan hem van, wat vind je nu het mooiste verhaal in het Nieuwe Testament? Nou, toen kwam hij aan met de gelijkenis van de verloren zoon. Het was heel logisch, want zijn leven leek wel wat op dat van die verloren zoon. Maar toen kwam ik bij de vraag van, wat vind je nu het mooiste van het Oude Testament? En toen noemde hij de namenlijsten. Hij zegt, als ik echt wil genieten, dan ga ik namenlijsten lezen. Nou, dan denk ik van, raar. Waarom dan? Zou je wel snappen wat hij dan leest? Hij zegt van, ja, wat die namenlijsten, wat die mij vertellen, en wat die me duidelijk maken is, God kent mensen bij naam. En God vindt mensen blijkbaar zo belangrijk dat hij hun namen in de Bijbel heeft laten opschrijven. Ik vond het heel mooi om te zien. Hoe dan een andere cultuur je eigenlijk waardering kan laten krijgen voor namenlijsten. Hoe je inderdaad kan zien van ja, inderdaad, God is persoonlijk betrokken op die mensen. En God weet dat Jacob Jacob heet. God kent Abia. Bij naam. Ik ken jullie namen niet. God wel. Hij kent ons bij naam. Ja, sterker nog, God kent jou door en door. Tot op het diepst van je hart. God weet de dingen van jouw leven die anderen misschien helemaal niet weten. God kent jou met je mooie kanten. En dat begrijp je dan nog wel, maar ook met die slechte kanten. En toch zegt God, aan zulke mensen wil ik mij verbinden. In Christus. Wanneer je in Jezus mag geloven, dan schaamt God zich er niet voor om jou zoals je bent, met je mooie, met je minder mooie kanten, om je zijn broeder, zijn zuster te noemen. God wil eigenlijk niets liever, en het is ook elke zondag eigenlijk zo, God wil niets liever dan mensen opnemen in zijn familieboom. Matthäus zet Jezus neer als het nieuwe, het goddelijke begin. In Jezus begint er een goddelijke familie op aarde te ontstaan. Een familie van mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun redder, als hun verlosser. Dat is de nieuwe generatie die komt naar die drie eerdere 14 generaties. We leven nu in de tijd van een nieuwe generatie waarin Jezus het familiehoofd is. En hij verzamelt door alle tijden heen broeders en zusters. Hij is bezig een familie te verzamelen. Jezus ziet jou. Jezus kent jou. Jezus die zegt ook vanmorgen tot jou, tot mij, tot u. Ik wil niets liever dat je deel wordt van die familie van me. Dat je ook onderdeel wordt van mijn gezin. Want deze Jezus, waar Matthäus over schrijft, hij kwam om dat nieuwe begin te maken. Om die herschepping te maken. In dit leven. In deze wereld. Hij staat aan het begin van een generatie waar de dood niet meer het laatste woord heeft. Het leven heeft het laatste woord. Hij leidt al zijn broeders, al zijn zusters door die dood heen. Tot bij de Vader. Het is een generatie waarin je gezien wordt. Waarin God je kent. Waar hij betrokken is op jouw leven. waarvan je mag weten van ja, ook mijn naam kent hij. Ook mijn naam staat op zo'n lijst van God, van geloof, dat door de generaties heen wordt doorgegeven. Jezus nodigt je uit. Word deel van mijn familie. Geef je over aan hem. Leef je geloof. En wees ook zelf tot zijn voorbeeld. Voor mensen om je heen. Op de plek waar God je gezet heeft. Wees zelf ook persoonlijk. In je eigen leven. Zo'n baken van hoop. Van een nieuw begin. Dat er is door Jezus. Dan wordt het echt kerst. Amen. Zullen we samen de Heer ook danken. Heer, dank u wel dat u ons, ja, niet alleen als Nederlanders, als stadsmensen, uw woord heeft gegeven. Maar dank u wel dat u uw woord ook heeft gegeven over de hele wereld. En dank u wel dat we dan mogen leren van elkaar. Heer, want u bent toch veel groter dan ons kleine landje. Dan ons eigen kleine denken. Dan ons eigen kleine zien. Dank u wel voor die broeders, die zusters, wereldwijd, die u ons geeft. Om samen met hen te mogen ontdekken. Die hoogte, die diepte, die breedte van uw liefde voor ons zoals u die in uw woord aan ons geeft. Help ons om daarin te lezen. Help ons om daarin u te ontdekken. Werk met uw geest in ons hart door ons lezen. Heer, bind ons aan u, want u bent toch dat nieuwe begin. Dat hoofd van die familie. Heer, wij mogen een generatie zijn die op weg is. Op weg naar een grote toekomst. Op weg naar die terugkomst van uw Zoon, de Heer Jezus. Laat het zo mogen zijn dat we juist in deze periode, als we toeleven naar de komst van uw Zoon, de Heer Jezus, als we er ook aan terugdenken met kerst, dat we ook niet vergeten om vooruit te zien. Dat uw plan met ons en onze wereld nog niet is voltooid. Heer, maak ons een biddende gemeente. Een gemeente die biddend uw weerkomst, uw wederkomst verwacht. In deze wereld. Heer, maak ons tot die tijd getuigen van u. Help ons om ons geloof uit te leven. Op school in de nieuwe week. Die laatste week voor de vakantie, heren, wilt u met ons meegaan, ons kracht geven, energie geven voor die laatste dingen die nog afgerond moeten worden? Gaan we dus mee naar ons werk? Laat het zo mogen zijn dat we daar iets van het licht van u mogen verspreiden voor onze collega's, voor de mensen die we ontmoeten. Heren, maken ons allemaal op onze eigen plek bakens van hoop. Maar laat het zo mogen zijn dat we als ouders, vooral ook thuis, dat hoopvolle baken mogen zijn voor de kinderen die u ons heeft gegeven. Om daar ook het geloof door te geven van generatie op generatie. En Heer, tegelijk als ik dat zo zeg, dan beseffen we ook dat niet iedereen van uw kinderen heeft ontvangen. En ze misschien ook wel denken van ja, wie moet ik dat dan doorgeven? Maar Heer, laat ze dan zien. En van harte geloven dat u juist deze gemeenschap gegeven heeft. Als een gemeenschap om daar ook hun geloof te leven. Hun geloof door te geven. Laat ze op die manier ook een waardevolle, onmisbare plek ook hier in de gemeente mogen hebben. Heer, laat het zo mogen zijn dat wat wij doen mag bijdragen aan de eer. Aan de verheerlijking van uw grote naam. Aan de uitbreiding van uw koninkrijk. En dat mag zijn tot opbouw van uw gemeente. Ook hier in Utrecht. Dat bidden wij u, danken wij u, in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen eindigen we met een slotlied, Psalm 145, vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit de roem verbreiden. En uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Ontvang de zegen van de Heer onze God en wees in deze week ook zelf tot zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.